In 2 Samuel 22 waren wij. Wij waren terechtgekomen in vers 37 in elk geval. Gij hebt mijn voetstap ruim gemaakt onder mij. Dat wil zeggen, gij heeft mij in de vrijheid gesteld. En mijn enkelen hebben niet gewankeld. Ik vervolgde mijn vijanden en verdelgde hen en keerde niet weder totdat ik ze verdaan had. En hij, aan zijn kant, heeft ze verdaan aan het kruis. Omdat daar, voor zover het hem betrof, de overwinning is behaald. Er mankeerde nog een klein stukje aan, maar dat lag niet aan hem.
Nee, ik Ja.
Precies. Maar wat hem betrof, zijn weg leidde tot in de dood, ja, de dood des kruises. Of moet ik hem weer lezen uit Filippenzen 2? Ja. Doe ik 1 keer per jaar doe ik dat zeker hier. Nee, want je komt het steeds in de Bijbel tegen. Die van, hij heeft zichzelf vernederd, hij is een dienstknecht geworden, de mensen gelijk geworden. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En dat was zijn kant. En zijn laatste woorden, voor zover wij weten, waren: het is volbracht. En daarna zingen wij wel eens: het is genoeg dat Jezus stierf. Ik zing het van harte mee, maar neem niet weg dat de Bijbel zegt dat als er geen opstanding was, dan, ja, er staat zelfs, dan waren we de ellendigste van alle mensen. En dan zijn wij nog in onze zonde. En zo zijn er verloren degenen die ontslapen zijn. En wat het was. Wat ontbrak vervolgens, kon hij niet doen. Wat ontbrak is wat God deed. En dat staat er ook meteen achter in Filippenzen. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En een naam gegeven boven alle naam. Terwijl hij hier op aarde zijn naam en zijn reputatie opgaf. Heel langs alle kanten, zeker. Ontving hij die aan de andere kant van God terug. En dan boven alle naam. Hoger is er niet. En zo werd hij de eersteling van een nieuwe schepping, de eerstgeborene, de koning, de hoge priester, de borg en middelaar van een nieuw verbond. En hoe het maar genoemd wordt, allemaal, want we vinden dat allemaal uitgebreid in het Nieuwe Testament. Maar dat is op grond, dat staat er ook op grond van zijn geloof, op grond van zijn gehoorzaamheid, of op grond van zijn trouw. Het wordt ook langs alle kanten geformuleerd. Maar zo heeft hij de overwinning behaald, want Christus is overwinnaar, heet dat, en in hem zijn wij meer dan overwinnaar. Alleen die overwinning, die bleek pas, en werd ook pas bekrachtigd in zijn opstanding. En zo heeft hij de overheden en machten in het openbaar tentoongesteld, wat een heel nette vertaling is natuurlijk, nette formulering waarschijnlijk ook. Maar te kijk gezet. Uitgetogen staat er zelfs. Uitgekleed. In hun hemd gezet, zeggen wij dan netjes. Hij is bespot. En sindsdien heet het die in de hemel woont. Zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Want hoewel ze nog flink tekeer gaan. De duivel en zijn personeel. Zij zijn overwonnen. Ja, daar kom ik nog wel op, want er staat hier nog een paar keer. Ik vervolgde mijn vijanden en verdelgde hen en keerde niet weder totdat ik ze verdaan had. Vers 39. En ik verteerde hen en doorstak ze, zodat zij niet weder opstonden, maar zij vielen onder mijn voeten. Zo'n dingen die overeenkomen met reeds Genesis, wat was het, hoofdstuk 3. Het zaad der vrouw zal de kop van de slang vermorzelen en zo verder. Ja. Zij vielen onder mijn voeten. Hetgeen een aardige uitdrukking is in de eerste plaats, omdat het verwijst naar een nogal klassiek gebruik dat de overwinnaar zijn voet zet op Bij voorkeur op de nek van de overwonnenen. Wij houden niet meer van die dingen, want het is in strijd met de rechten van de mens. En nog zo wat rechten van weet ik veel. Of ik er dan een voorstander van ben? Nee, ook niet. Ik vertel het alleen maar. Maar zo gebeurde dat, demonstratief. En de Bijbel gebruikt die terminologie uiteraard ook, hè. En uiteindelijk heet het dat alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen. En is geworden tot voetbank zijn er voeten. Die rusten definitief op. Als uitdrukking inderdaad van de overwinning. Want een ander nut van het gebaar kan ik ook niet zien. Wat betekent het nou anders? Maar dat is wat het betekent. Zij vielen onder mijn voeten, want gij omgordet mij met kracht ten strijde. Gij deed onder mij nederbukken. Nederbuigen kan natuurlijk ook gewoon, want het is hetzelfde woord, hè, bukken of buigen. Gij deed onder mij nederbukken die tegen mij opstonden. Dat is het idee dat je de hele Bijbel door tegenkomt. Dat niet alleen de mens, maar in de eerste plaats de Satan beschreven worden als hoogmoedig. En daarmee in opstand tegen God. Van de duivel weten we ook niet zoveel. Ik heb ook nooit de behoefte om er veel over te vertellen. Maar wat er in ieder geval staat, is dat hij bij zichzelf dacht, ik zal ten hemel opklimmen, dat wil zeggen, ik zal mijn troon zetten, enzovoort. De zijden van het noorden. In de praktijk betekent dat zo hoog mogelijk opstand tegen God. Dus dat is wat het is. Hoogmoed. En ik ben van mening dat het menselijk bedrijf zich in het algemeen, menselijk bedrijf, die uitdrukking heb ik van Jan Luiken. Vind ik een mooie. Jan Luiken, ja, zoek hem maar eens op. Het menselijk bedrijf. Dat het menselijk bedrijf in het algemeen ook gekenmerkt wordt, inderdaad door hoogmoed. Ja. Voor zover een mens al niet wat is, meteen zou hij toch binnen de kortste keren iets moeten worden. Je moet wat worden, toch? En vooral de maatschappelijke ladder beklimmen. Waarvan iemand zei dat voor dat doel die ladder dan ook plat wordt neergelegd. Ik weet niet meer wie dat was. Het is me altijd bijgebleven, dat soort uitdrukken. Maar ze zijn kenmerkend voor het menselijk bedrijf. Niet alleen vandaag, maar het is altijd zo geweest,
ja,
natuurlijk.
Je moet je talent
ontplooien. Dat is een christelijke variant. Je moet je talent ontplooien. Of je moet een goed rentmeester zijn. Dat is de Calvinistische variant in het bijzonder. En ik heb er nog een paar, maar ik zal ze u besparen. Het komt altijd op hetzelfde. Meneer Paulus zou zeggen, dat doen de heidenen ook. Het is precies hetzelfde verhaal. Men moet wat bereiken. En daar waar ze die neiging niet hebben, waar mensen die neiging niet hebben, vinden we ze slappelingen. En daarom geven we ze geld en ondersteuning en jaarlijks zoveel ontwikkelingshulp. Die mensen zijn slap, die kunnen niet beter. Er zijn hele volkeren, die zitten als bedelaars langs de weg. Ja, ze hebben geen werk, zei iemand. Ze hebben geen werk. Dat vind ik altijd zulke onzin. Ze hebben geen werk. Hè? Zo in het algemeen bedoel ik. Ik heb het niet over u, dus dat is geen punt. Maar ze hebben geen werk. Nou ja, je moet toch zorgen dat je je eten bij elkaar scharrelt en bereidt enzovoort. Of je kleding in orde houdt of zo. Ze hebben geen werk. Doe maar. En dan zitten ze dan zielig te wezen. Komt er zo'n camera bij en dan moeten wij weer geven enzovoort. Dat doen we dan ook. Want wij hebben wat bereikt en wij kunnen het ons permitteren, willen wel weten ook. Enzovoort. Zo gaat dat. Ja, een zware wereld hoor. Maar het wordt beheerst door hoogmoed. Dat is het, hè. Men moet wat bereiken. Democratie is ook een leuke uitvinding, maar als je van nature niet hoogmoedig bent, dan word je dus nooit ergens voor gekozen. Ook al heb je nog zoveel capaciteiten, je wordt niet gekozen, want je moet het zelf ambiëren. Je moet bekendmaken dat je dat wel zou willen. Je moet met geld strooien om het bekend te maken op zijn minst. Gewoonlijk moet je nog wat mensen omkopen of zo. Maar doe maar weer. En dan, hè? Dus hoe dan ook, wat voor staatsvorm je ook hebt. Het is altijd een kwestie van die mensen die zo nodig moeten. En dan gaat het land naar de Filistijnen. Zo gaan die dingen nou eenmaal. Het is niet zo moeilijk, alleen het is zo hard om het te zeggen. Maar in de praktijk komt het daarop neer. En wij leven in een wereld vol met conventies waarbij men onder elkaar heeft afgesproken dat men bepaalde dingen niet zal zeggen. En dit soort dingen, die zul je dus ook niet zeggen. Dat mag eigenlijk niet. Maar ik zeg altijd, toen ze het afgesproken hebben, was ik er niet bij. Dus ja, we hadden ze maar moeten uitnodigen. Doe maar, ik vertel het dus toch maar weer. Het is de hoogmoed. Als de wederkomst van Christus besproken wordt, dan komt de dag des Heren. Jesaja 2, staat voor het eerst dag des Heren. Dan komt de dag des Heren om alles wat hoog is te vernederen. En er staat 3 versen lang met allerlei verschillende woorden. Alles wat hoog is, zal vernederd worden. En het staat niet alleen daar, want het is een vast terugkerend thema bij de profeten. De zonde drukt zich daarin uit, namelijk in de hoogmoed van de mens. Dat zit. En voor dat doel heeft de mens dus ook God weggeredeneerd. Dat scheelt 1 positie erboven. Dus dan, en men heeft de mens als God gemaakt. Daar komt het op neer. En humanisme in de plaats van christendom. Dat is menselijkheid in plaats van christelijkheid. Die begrijp je toch? En men doet nog net alsof humanisme dan nog christelijk is ook. Het is namelijk door zogenaamde christenen uitgevonden. Humanisme. Ja. Ja. Het ging de ene kant op en toen viel de reformatie, die viel toen de andere kant op. En die spanning is altijd gebleven en het humanisme heeft gewonnen. Na een paar honderd jaar heb je dat gevolgd? Nee, mooi. Dan gaan we nu weer verder. Ja. Nee, ja, maar het kon u interesseren, dan oké. Okay. Ja. Ik vervolgde mijn vijanden, ik verteerde hen, zij vielen onder mijn voeten. Want gij, o God, het gij met kracht ten strijde, gij deed onder mij nederbukken die tegen mij opstonden. Dat is ook een vastgegeven als men trouw is aan God. En zijn woord geeft hij kracht. Ik kan het nog eenvoudiger zeggen. Nou ja, eenvoudiger, korter. Als zoals Johannes het waarschijnlijk zou zeggen, het woord is kracht. En als je dat woord ontvangt, in je hart laat planten, met dank aan Jacobus voor de uitdrukking, dan is dat een kracht in je leven, want het woord is levend en krachtig. En nog een paar dingen meer. En dus als men daaraan trouw is, heeft men ook de werking van de kracht van dat woord en daarmee de kracht van God. Het is zijn woord in zijn leven. En dat wordt hier beschreven. Gij deed onder mijn nederbukken die tegen mij opstonden, gij gaf mij de nek mijner vijanden, daar had ik het over. Die voet in de nek, weet je wel. Ja. Gij gaf mij de nek mijner vijanden, mijner haters namelijk. En ik vernielde hen. Zij zagen uit, maar er was geen verlosser. Zij zagen zelfs naar de Heere, maar hij antwoordde hun niet. Nou weet ik niet of de duivel ook nog uitgezien heeft naar de Heere, dat lijkt me niet. Maar de directe tegenstanders uiteraard wel. Ik denk historisch in Israël, maar ook in de dagen van de Heer Jezus zelf. Want hoe dan ook, zijn meest directe vijanden, en ik heb het dus weer over vlees en bloed nu, spijt mij te moeten zeggen, maar dat waren de Joden. En de Joden zijn, dat zijn die lui die de naam aanbidden. Ja, ik weet niet goed hoe ik het. Ik had moeten zeggen. Die zien uit naar den Heere. punt is dat die naam, heren, door hem niet gebruikt wordt. In plaats daarvan heeft men het over Adonai, heren dus. Of over nog wat andere dingen en onder andere de naam, Hashem. En zo verder. Maar niettemin, als er dan al zijn bij wie die naam des heren, of die heren die God van Israël nog enige erkentenis heeft, dan is het inderdaad van oudsher onder het Joods volk. U zult zeggen christendom, dan zeg ik ja, dat kan wel zijn, maar historisch komt dat daaruit voort op een of andere manier. Maar het waren juist de Joodse leidslieden, de religieuze leidslieden van het Joodse volk, en in eerste plaats zelfs de fariseeën, die zijn grootste tegenstanders waren. En die ook primair verantwoordelijk zijn waren voor zijn kruisiging. Zo is dat. En ze zagen uit naar de Heere, maar hij antwoordde hun niet. En dat doet hij nog niet. Of zal ik nou eens wat geks zeggen? Denkt u ook niet dat zoveel Joden in de dagen van de Tweede Wereldoorlog, de dagen van Nazi-Duitsland, gebeden hebben tot die Heer om verlossing? Maar die antwoordde niet. En verder, ja, al wat ik daar verder over zeg, zal me kwalijk genomen worden. Niet door u, denk ik, maar ja, het zijn onderwerpen die taboe zijn. Maar niettemin, ik haal dit alleen aan ter illustratie van hoe dat gaat. En ik denk dat er in die dagen van de Heer Jezus onder de Joden geweest zijn die gebeden hebben tot God in de hemel om verlost te worden van die Jezus van Nazareth. Want die legde een bom onder het Jodendom. Denkt u ook niet? Ja, ik denk het wel, ja. Bovendien, wij zijn hier tamelijk ketters bijeen, buiten de geïnstitutionaliseerde kerken. Oh, erg is dat, hè? Buiten de christelijke instituten, zal ik maar zeggen. En ik denk dat daar gebeden wordt dat we maar gauw mogen terugkeren tot de moederkerk. Welke dat dan ook wezen mogen. Maar de Heer hoort ook niet. Dat is zo min. Ja, hoezo de naam des Heren ijdelijk gebruiken? Sommigen denken dat dat alleen slaat op het vloeken. Maar ik zeg wel eens, dat vind ik nog het minst erg eigenlijk. Dat leer ik wel verdragen, daar wen je aan. Maar dat men de naam des Heren aanroept voor zaken die helemaal niet van de Heer zijn, maar van de mens zelf of zelfs van de duivel, ja, dat vind ik erg. Alsof de Heer daarin betrokken zou zijn of zou kunnen worden. Er is heel wat gemoord, een strijd gevoerd in de naam des Heren, terwijl de Heer er niks mee te maken had. En het was niet alleen bij de kruistochten. Die waren al erg genoeg, denk ik. De inquisitie en wat het allemaal maar was in het verleden. Zij zagen uit, maar er was geen verlosser. Zij zagen naar de Heren, maar hij antwoordde niet. Andersom, als dit een synoniem parallelisme is, dan zou die verlosser dezelfde zijn als de Heren. En strikt genomen is dat nogal bijbels. Want elders staat gewoon, ik ben de Heren en ik ben uw verlosser. Dat is bijvoorbeeld ook in Jesaja. Maar de Heren was er niet en die verlossing kwam niet, enzovoorts. En de vijand werd overwonnen. En voor wat betreft degenen die onder de wet leefden en daar wilden blijven en dus van de Heer Jezus af wilden, wel, de Heer heeft overwonnen, heeft een einde gemaakt aan de heerschappij van de wet. En dus er is geen mens die naar Gods normen onder de wet moet leven. Niet Jood, niet heiden, niet christen. Niemand. Want één is voor allen gestorven en daarmee is een einde gemaakt aan de heerschappij van de wet over alle levende mensen. Als je het niet gelooft, heb je er niks aan natuurlijk, maar dit is die juridische positie. En terwijl zijn vijanden probeerden dat wettisch systeem in stand te houden, heeft niet de minder heer daar een eind aan gemaakt. En dus de overwinning behaald, en zo staat het ook in het Nieuwe Testament menigmaal. Met grove termen trouwens. Kent u die van Hebreeën hoofdstuk 7? Die van... Maar de vernietiging des voorgaande gebods. De vernietiging van het oude verbond. Vernietiging, staat er echt. Van het voorgaande gebod. Geschiet om deszelfs zwakheid en onprofijtelijkheidswil. Einde gemaakt. Of in Efeze 2, hij heeft de middenmuur des afscheidsels verbroken. En hij heeft de vijandschap, de wet, hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Enzovoort. En in Colossense meen ik, hij heeft het handschrift dat tegen ons was aan het kruis genageld. En dan komen ze ons nu nog vertellen, in de naam des Heren, dat we toch enige wijze onder de wet moeten leven. Omdat dat christelijk is of naar de wil van de Heer. Ja, het is niet christelijk en het is niet naar de wil van de Heer. Het is volstrekt onbijbels, het is sterker nog, het is antichristelijk. Omdat het de meest essentiële gebeurtenis uit de geschiedenis ontkent. Namelijk de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Want die bracht een einde aan de heerschappij van de wet. En als je aan zulke mensen moet prediken, dan kun je niks anders doen dan je voornemen niets anders te prediken dan Jezus Christus en die gekruist. Dat is 1 Korinthe 2, geloof ik. En daarna zegt de apostel, maar bij andere gelovigen heb ik nogal wat te vertellen. Daar verkondig ik de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid en wat het maar was. Dat is voor degenen die begrepen hebben, wat uiteindelijk begrepen hebben, wat dat kruis van Christus betekent. Einde van de oude mens, hoeven we daar niet meer over te hebben en kunnen we het nu hebben over de nieuwe mens in Christus en over het werk dat Christus vandaag voor de zijnen, voor ons, voor de gemeente doet enzovoort. Over de opstanding namelijk. Hebben we die? Want het einddoel is niet het kruis. Het kruis maakt een eind aan het oude en het begin van het nieuwe, ik heb het nog steeds niet over eind. Het begin van het nieuwe is de opstanding van Christus. Want wij als gelovigen zijn in Christus wedergeboren tot een levende hoop. Dan wel met hem opgestaan en met hem gezet in de hemel. En toen begon het leven pas. En het kruis, ja, natuurlijk, natuurlijk is dat een mooi symbool. Omdat het altijd nog steeds uitdrukt dat het oude is weggedaan. Het is dood en begraven, enzovoorts. Nou goed. Kortom, voor degene die vasthouden aan het oude, komt er überhaupt geen verlossing. Ook niet dus voor de tegenwoordige Joodse staat. Nee, ik zou ze wat anders gunnen, maar... Ik zou, want dat mag ik ook niet eens eigenlijk. Maar ik zou ze wat anders gunnen. Als ik die mensen tegenkom, dan denk ik, doe maar. Maar de Bijbel zegt dat het niet kan. Dat al dat mensenwerk dat in ongeloof gedaan is, en met name zelfs in opstand tegen God, niet kan standhouden en als de Heer komt om zijn werk hier op aarde te doen alsnog, betekent dat eerst het eind van alle mensenwerk. En daarom komt de dag des Heren niet alleen om alles wat hoog is te vernederen, Jesaja 2, maar hij komt als verwoesting van de Almachtige, heet dat. De dag des Heren komt als de verwoesting van de almachtig enzovoort. Ja, dat is wat de Bijbel erover leert. Het zijn zeer fundamentele dingen. Dat ik niks opzoek is omdat ik dan erg ver bij 2 Samuel 22 vandaan kom. En ik mag toch aannemen dat als u een beetje interesse hebt in de Bijbel, dat u die dingen weet. Het is zo verschrikkelijk fundamenteel. De dood van de Heere Jezus betekent de dood van de oude mens. Hij stierf voor allen. En dus zijn alle gestorven, zegt Paulus. En voor zover hij leeft, leeft hij voor de gelovigen. En voor zover wij leven voor God, is dat op grond van dat wij van hem nieuw leven hebben ontvangen. En dat is het enige wat echt telt. Fundamenteel, dood en opstanding, wedergeboorte. Zo u wil, want dat is fundamenteel hetzelfde. En daar gaat het bij de Heer Jezus Christus ook om. Zijn weg liep naar beneden, tot de uiterste vernedering in de dood, impliciet en dan expliciet. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Zo gaat het. Want wat God doet is een eind maken aan deze oude schepping, om een nieuwe schepping te stellen in de plaats van die oude. Dat is wat hij fundamenteel doet en wat hij fundamenteel ook wil doen in ieder van ons. Iets anders leert de Bijbel niet. Nou ja, de Heer antwoordde niet, nee. Vers 43, toen vergruisde ik hen als stof der aarde. Het is natuurlijk allemaal beeldspraak, maar er staat ook hoe. Ik stampte ze, ik breide hen uit als slijk der straten. Dus vertrapt met grof geweld. En dat is wat de wereld ook daadwerkelijk te wachten staat in de dagen wanneer dat oordeel openbaar zal worden. In de dagen van de wederkomst van Christus dus. Hè. Er zijn mensen die denken dat als de Heer komt, is het ineens paaien en vrede op aarde. Ik moet u zeggen, nee, dan komt er verwoesting van de Almachtige. En niet gering. En dan krijg je die spreekwoordelijke apocalyptische oordelen en rampen en wat het maar was allemaal. Maar dat is een oordeel van Gods wegen over de levende mensheid. Grof. En dan mag u misschien zo'n, wat ik nu allemaal zeg, toch wel erg hard vinden. Ik kan er ook niks aan doen. De waarheid is hard. Dit is wat God geopenbaard heeft. En de enige redding is te komen tot hem in geloof en trouw te zijn aan zijn woord. En daarmee volgen wij ook het voorbeeld van de Heer Jezus, die hier op aarde kwam, die mens werd, het is zo weer kerst, niet waar? Die hier op aarde kwam, die mens werd en die leed en stierf. Hij kwam om te sterven. Zo is het in deze oude schepping. Om vervolgens nieuw leven te ontvangen. Deel te hebben aan die nieuwe schepping die God maken zal. Met dank voor aan Jesaja voor die uitdrukking. Maar zo gaat dat. En daarmee, met trouw aan het woord van God, krijgt men de overwinning. In de kracht Gods. En je kan van David ook niet wat anders zeggen. In het begin, als David geïntroduceerd wordt, dat was in 1 Samuel, lang geleden. Was het die jongen, dat jochie, denken we. We denken altijd een klein ventje was toen, hè? De jongste van het kerkorgeltje heet dat, van de kleinste van de broers. Een stuk of 7, 8, wie het maar waren. En die zat dan achter de schapen. Jongens, hè? Beetje fluitspelen en geitenbreien, wat het maar was allemaal.
Hij vloog een leeuw.
Nou ja, dat deed hij dan wel. Ja, maar toch, hij staat niet in hoog aanzien, zal ik maar zeggen. Het is van huis uit, is het knaapje zag een reusje staan, maar goed, ik zal het doen maar weer. Ja, en die langzamerhand wordt dat dan wat met hem. Maar ik moet u zeggen, dat volgens de Bijbel was het in de kracht Gods. En wat de man ook zelf gedaan heeft, het doet niet veel ter zake. Waar het om gaat is dat het door God gebruikt werd op grond van zijn trouw. Bovendien iemand die zulke gedichten schrijft, psalmen, als David, zo'n gevoelige natuur, ik denk niet dat het een goed krijgsheer is. Of het moet wel een heel bijzondere man geweest zijn. En daarna zeggen, maar dat was zij ook. Maar ja, dan krijg je het dus toch weer door de kracht Gods. Als profeet en in zijn hoedanigheid van profeet die machtige daden doet. Want sommige profeten doen dat, machtige daden, maar in de kracht Gods. En dat deed de Heer Jezus ook. Van hem staat op voorhand. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Zodat op voorhand in Jesaja 53. Dat had hij blijkbaar ook niet. Dat wil zeggen, door de mensen verworpen, maar bij God uitverkoren. En hij deed machtige daden in de kracht Gods. Althans, dat zei hij er zelf van. Dus wat moeten wij er anders mee? Ja, en het is wat Peter er later ook van zegt. Dat hij die daden gedaan heeft door die kracht Gods, als man Gods enzovoort, van Gods wegen gebruikt. En zo is het met de Heer Jezus ook. Die had maar één beginsel in zijn leven, trouw zijn aan zijn bediening. En die trouw drukt zich uit, voor zover we het in de Bijbel hebben, in dat hij trouw blijft aan de woorden Gods, aan de profeten, aan het Oude Testament enzovoorts. En daaruit wandelt en daaruit ook onderwijst. Ondanks alles, ondanks alle vijandschap. En moeilijker is het ook niet, maar makkelijker ook niet. Want het leverde hem natuurlijk de vijandschap op van zijn tijdgenoten. Maar zo is het altijd gegaan. Maar niettemin, zo werkt het ja. En zo krijgt men de overwinning. Geldt voor ons ook, voor zover we in de praktijk van ons leven in Christus meer dan overwinnaar zijn, is het omdat we trouw blijven aan zijn woord. Vers 44, ook hebt gij mij uitgeholpen van de twisten mijns volks, gij hebt mij bewaard tot hoofd der heidenen. Eigenaardige uitdrukking. Gij hebt mij uitgeholpen van de twisten mijns volks. Dat wil zeggen, gij hebt mij uitgeholpen van de twisten van Israël zelf. Nou ja, we hebben de geschiedenis van David langzamerhand besproken. En u weet dat er nogal wat twisten waren in het volk zelf. In de eerste plaats tussen Juda en Israël. Maar in het algemeen strijd en oneenigheid binnen het volk zelf. Niettemin staat er, gij hebt mij bewaard tot hoofd der heidenen. En daarna het volk dat ik niet kende heeft mij gediend. Waarna merkwaardige uitdrukkingen staan als vreemden hebben zich mij geveinsdelijk onderworpen. En dan staan er nog weer een paar schaamgedrukte woorden, zodat je ziet dat de vertalers hier toch enigszins zenuwachtig werden bij dit vers. En dat is goed te begrijpen. Want wat hier beschreven wordt, dat is in het algemeen helemaal niet bekend, hè? Kijk, wat wij hier vinden is in ieder geval, ik grijp maar zo'n uitdrukking, een vaste uitdrukking uit de Bijbel, namelijk die van vers 44, gij hebt mij bewaard tot hoofd der heidenen. Nou, de aardigheid is dat de uitdrukking hoofd der heidenen vaker in de Bijbel voorkomt. Ik mag niet overdrijven, want de andere keer is natuurlijk Psalm 18, maar dat is hetzelfde eigenlijk. Dan staat het er toch twee keer. En de andere keer is in Jeremia 31. En ik zoek hem toch maar even op. In Jeremia 31. Waar staat in vers 7. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht. Want luide roepen met vreugde, dat kan je korter zeggen, dan is het gewoon juichen. Hè? En juicht vanwege het hoofd der heidenen. Nou, als luide roepen met vreugde hetzelfde is als juichen, dan is dus Jacob hetzelfde als hoofd der heidenen. Schrijf ze maar onder elkaar, die zinnetjes. Parallel, weet u wel. Het hoofd der heidenen. En dan nog een keer doet het horen lof zingt en zegt: O Heere, behoud uw volk het overblijfsel van Israël. Dus het gaat over Jacob, dan wel Israël, dan wel het overblijfsel van Israël. Dan hebben we dus over een gelovig overblijfsel ooit een keer, hè? Maar het heet ook het hoofd der heidenen. Dat vind ik wel aardig, zo'n uitdrukking. Want wat het betekent, is eenvoudigweg dit. Dat dit Jacob, dit Israël, dit volk van God dus, dit overblijfsel, geacht wordt in rangorde het eerste te zijn onder de volkeren. Want hoofd betekent gewoon eerste, dat weet u. Hè? Eerste in rangorde, in dit geval. Er wordt wel eens de uitdrukking, ik weet niet of u hem kent, maar er wordt wel eens de uitdrukking gebruikt: spits der natiën, Israël aan de spits der natiën. Meestal heeft men het dan over het Joodse volk. En ik ken die uitdrukking van vroeger en uit de Maranatha-beweging en wat dan ook maar. En ik heb nooit begrepen waar die eigenlijk vandaan kwam toen. Omdat die in de Bijbel zo niet staat. Maar het is deze uitdrukking. Hoofd der heidenen. Het probleem van de uitdrukking is echter dat het dus opnieuw weer een keer sprake is van enige hiërarchie, van rangorde. En dat weet u, dat heb ik vaker moeten aanhalen. Dat hebben wij 200 jaar langer geleden afgeschaft. Want we hebben uitgevonden dat alle mensen gelijk zijn. Dat is niet zo, maar wij vinden dat het had, zo had moeten zijn. En we doen dus alsof het zo is. En je mag er geen blijk van geven dat het niet zo is, laat staan het zeggen. Want er is natuurlijk iets gelijks aan de mensen. Maar ze zijn godzijdank verschillend. Je wilt er toch niet aan denken, alle mensen zijn zoals jij zelf? Nou, dat vind ik ook, ja. Dat is geen aardigheid. Dan heb je elkaar ook niks meer te vertellen trouwens. Kun je voor elkaar ook nauwelijks wat betekenen. Allemaal identiek. Dat schiet echt niet op. Maar er is in de Bijbel is altijd sprake van een rangorde waarbij de ene mens boven de ander staat en de andere mens weer onder de ene staat. En de mens die boven de ander staat, staat zelf ook weer onder iemand anders. En dat soort dingen meer. Je hebt nou eenmaal je personeel. En als u geen personeel hebt, is het waarschijnlijk zo dat u personeel bent. In het eerste geval dat je personeel hebt, dan moet je ze aan het werk houden. Dan moet je ze zeggen wat ze doen moeten. En in het andere geval is er iemand anders die tegen jou zegt wat je doen moet. Zo ongeveer. Zoals die centurion zei tegen de heer. Die zegt, je kunt toch, als u een grote mond opzet, dan op afstand gebeurt er toch al wat u wil. Dus dat doe ik ook. Zoiets, hè? Ja, dat zijn die officieren, u weet, die zeggen nooit iets gewoon. Die schreeuwen altijd, hè, dat moet. We hebben een langdurige opleiding voor gehad in Breda. Hard schreeuwen, enzovoort. En dan op afstand gebeurt dat, hè. De hele compagnie vliegt dan, enzovoort, hè. Nou goed, en die zegt tegen de heer, dat kunt u toch ook. U hoeft niet mee te komen. U kunt gewoon vanaf hier, kunt u mijn zoon die thuis is of waar die maar was, kunt u gewoon genezen. Want zegt, ik heb zelf ook mensen onder me en dat doe ik ook zo, dus dat kunt u ook. Het is een kwestie van rangorde. Bovendien een centurion, zijn hoofdman heet dat, over 100. Die staat daar boven. En dat heb je niet alleen bij mensen, maar dat heb je ook onder volkeren. Er staat gewoon in Exodus 19, dat, Exodus 19 toch, dat de Heer tot Israël zegt, wanneer gij naasterlijk mijn verbond zult houden en dat soort dingen meer, dan zult gij mij ten eigendom zijn, een uitverkoren volk, volk mij ten eigendom, een heilig volk en dat soort dingen meer, want de ganse aarde is mijn. En wat daar gebeurt, is dat de Heer dat volk in zijn persoonlijke dienst plaatst en daarmee verhoogt boven de overige volkeren van wie hij zegt de ganse aarde is mijn. En omdat het zo is, kan ik gewoon één volk er tussenuit pakken en tot kamerhals te promoveren of zoiets. En tot sergeant van de week. In militaire dienst is altijd een mooie leerschool geweest voor dat soort dingen. En dat is wat met Israël gebeurd is. Een gemaakt officieel tot koninklijk priesterlijk volk. En dat is de uitverkiezing van Israël. Het heeft niks te maken met eeuwige zaligheid. Laat staan iets met de hemel. Daar al helemaal niet mee. Het heeft ermee van doen dat de Heer zijn werk in relatie tot de aarde en de volkeren zou doen, vanaf dat moment, uitsluitend nog via dit volk dat recht onder hem staat. En sindsdien heet God de God van Abraham, Isaac en Jacob dan wel de God van Israël. De heilige Israëls en wat het maar was. En ook voor de vreemde volkeren is Jehovah de God van Israël. Zijn er dan voor de andere volken ook goden? Nee, er is maar één God, zegt de Bijbel. Dus u begrijpt hoe het zit. Die God die maakt zich bekend, die ene God, er is er maar één, maakt zich bekend aan de wereld via Israël, want dat is de functie van Israël. Als koninklijk volk, recht onder God, en als in de toekomst God zelf zijn orde brengt over de volkeren, zal het ook daadwerkelijk gebeuren via Israël. En zijn koninkrijk der hemelen, zeg maar het Messiaanse Rijk, is inderdaad een Israëlitisch wereldrijk. De Bijbel noemt het ook zo. En zegt het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Koninklijk en priesterlijk volk. En onder het laatste is te verstaan dat ze als priesters, als priesterlijk volk, dus verantwoordelijk zijn voor het bewaren van het woord van God. En het onderwijs daarin dus. Strikt genomen om dat woord dus ook te prediken aan de overige volkeren. Dat hebben ze nog nooit gedaan. Niet echt. Maar in Openbaring lees je dus dat het alsnog zal gebeuren. Nou ja, in ieder geval daar. Zo letterlijk en zo nauwkeurig dat je er niet onderuit kunt. 12.000 uit de stam van Ruben, 12.000 uit de stam van Simeon, 12.000 uit de stam van Levi en zo verder. En zo 12 keer 12.000 die als dienstknechten van God worden aangesteld in de dagen van de wederkomst van Christus. Ja, dus in de dag des Heren en wat het maar was. En dan is Israël opnieuw alsnog Gods zendingsvolk, heet dat. Maar het hoort bij hun oorspronkelijke roeping. Maar in hun oorspronkelijke roeping zijn ze dus geplaatst boven de volkeren en onder God. En nu we het er toch over hebben. En de gemeente staat daartussenin. Want God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente is het hoofd van Israël. En Israël is het hoofd van de volkeren. Voor een deel staat dit ergens in 1 Korinthe 11. De eerste verse. En voor het andere deel gewoon ontleend aan het Oude Testament. Aan die rangorde. Hebben we die nog? Daar staat dat. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw. Ja, staat aan. Maar nog een keer, God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente, dat weet u toch? En de gemeente is weer een gemeente van eerstgeborenen officieel uit Israël. Dus de gemeente staat boven Israël. Want de gemeente is net zo goed een volk van koningen en priesters. Nee, als Petrus de gemeente beschrijft, dan gebruikt hij die woorden uit Exodus 19 en past ze toe op de gemeente en zegt, nou ja, het is niet van toepassing op de ongelovigen die over de steen gestruikeld zijn. Maar u die gelooft, gij zijt een, maar gij, zo staat het ook, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, koninklijk priesterdom, om te verkondigen de deugende schenen die u getrokken heeft uit zijn wonderbaar licht, 1 Petrus 2. Dus dan krijg je, God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de gemeente. Dat weet u toch, en wij zijn zijn lichaam. Maar Christus en de gemeente compleet is het hoofd van Israël. Vandaar dat als de Heer in de toekomst komt aan Israël, hier op aarde, verschijnt hij dus met heel zijn gemeente. En dan is heel Israël weer als volk het hoofd der heidenen, de volkeren. En langs die route wordt ook de zaligheid tot stand gebracht. Dat wil zeggen, hoe moet je dat zeggen? Uitgevoerd, geïmplementeerd, hoe zeggen ze iets? Komt van God bij Christus, van Christus komt het bij de gemeente. Dat is in onze tegenwoordige tijd en in de toekomst alsnog bij Israël. En daarna via Israël alsnog bij de volkeren. Dat is de Bijbelse volgorde. En dat is een kwestie van rangorde. Ja. In ieder geval, wij als gemeente worden geacht eerst geboorterecht te hebben. In elk geval boven Juda. Dus doe maar weer. En bovendien wordt van de gemeente gezegd dat wij de engelen, dan wel de wereld, zullen oordelen. En dat gebeurt van bovenaf. Dus de gemeente neemt inderdaad een zeer hoge positie in. En als de Heer in de heerlijkheid verschijnt, in de toekomst verschijnt hij dus met heel zijn gemeente. En dat we voor dat doel hem dan tegemoet moeten gaan, nou ja, dat is logisch natuurlijk, maar kom zover bij 2 Samuel vandaan, dus dat leg ik dan maar nu maar niet uit. Maar het is vanzelfsprekend, ja. Zodat we vanuit de verheerlijkte positie met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid, waarna Romeinen 8 zegt, maar iedereen kent die schriftgedeelte hoop ik, dat de hele wereld daarop wacht. Op het openbaar worden van de zonen Gods. Maar die zonen Gods worden eerst aangekweekt of zo. Hoe zeggen ze iets? Die worden eerst geboren als kinderen Gods. En wij zouden zonen Gods worden, want wij zijn gepredestineerd, tevoren verordineerd, tot zoonstelling. En toen werden de vertalers weer zenuwachtig, zeg ik dan. Hè? Want dan is dat dan vertaald met tot aanneming van kinderen of zoiets. Ja. Maar toen maar. Maar geroepen tot zoonstelling. Nou ja, en dat gebeurt dan. En daarna worden we met Christus geopenbaard. Als de zonen Gods. Hij, te midden van vele broederen. Waarom hij ook niet schaamt ons zijn broederen te noemen. Dat was Romeinen 8. Als je het niet weet, schrijf het maar op en zoek het maar op. En anders vraag maar waar het precies staat. Maar het is Romeinen 8 en Hebreeën hoofdstuk. Nee, 2 Korinthe. Nee, en Hebreeën hoofdstuk 2. Ja, Romeinen 8 en Hebreeën hoofdstuk 2. Hij is de eerstgeborene onder of samen met vele broederen. En hij schaamt zich niet ons broeders te noemen. Die broeders die hij tot heerlijkheid leidt. Hebreeën 2 enzovoorts. Kortom, hoofd der heidenen hier, staat hier. Maar het is de uitdrukking uit Jeremia 31... die daar in vers 7 van toepassing gebracht wordt op Israël. Want daar waren we even, hoofd der heidenen. Naast Psalm 18 de enige andere schriftplaats waar die term staat. Hoofd der heidenen. Ja, er zijn wel varianten nog, maar letterlijk, deze uitdrukking staat alleen hier. De spits der natiën. Het eerste onder de volkeren. Heet dat? Het overblijfsel van Israël. En zo wordt het genoemd wanneer het onder het nieuwe verbond geplaatst gaat worden. Want dat is waar Jeremia 31 feitelijk uiteindelijk over gaat. Over dat nieuwe verbond dat ooit zal aanbreken. En dan staat er alsnog in vers 9... Zij zullen komen met gewenen, met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Hey, komen die woorden je ook niet bekend voor? Ik zal hen leiden in een rechte weg, waarin ze zich niet zullen stoten. Vorige keer lazen we in 2 Samuel 22. Gij hebt mijn voetstap ruim gemaakt onder mij en mijn enkelen hebben niet gewankeld. En daarna Hebreeën 12, maak rechte paden voor uw voeten. En hier, Ik zal hen leiden aan de waterbeek in de rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot vader en Ephraim is mijn eerstgeborene. En wat je dus leest, is inderdaad de positie van Israël als hoofd der heidenen, als eerstgeborene. Als zoon van God, dat wil zeggen van Gods wegen, aangesteld in een verantwoordelijke positie. En dat hangt aan dat eerstgeboorterecht van Israël. En de vraag, heeft elke Israëliet daar dan deel aan op grond van afstamming, wordt beantwoord met nee. Want men wordt pas bij Israël gerekend als men inderdaad gelooft in de Heer Jezus Christus. Als men behoort tot zo'n gelovig overblijfsel. Want de norm is de Heer Jezus Christus zelf, de eersteling van het nieuwe verbond, daarom ook hoge priester en borg, hoe dat maar heet allemaal in Hebreeën. Hij is als het ware Israël, want niet alle mensen zijn gelijk. Hij is als het ware Israël, dat weet u toch, de koning wordt geacht eerst geboorterecht te hebben onder het volk, op grond van afstamming, dat is inderdaad zo. En hij is dus als het ware het volk, want de koning is de personificatie, heet dat. Lastig, wij kennen het woord niet meer, geloof ik. De personificatie van het volk. Ik bedoel dit, noem eens een Nederlander. Dan moet je zeggen koning Willem-Alexander. Ja. Daarna gaan we kijken hoe ziet zijn stamboom eruit. En dan denken we, nou, Nederlander.
Ja.
Dat zijn de meeste van u trouwens, van Duitse bloed, maar... Toen maar weer. Vind je de Belgen een beter voorbeeld?
Dat ben je Belg.
Ja?
Ja, de koning.
Hij is koning der Belgen, dus.
Ja, hij is een hele Belg.
Oh, hij is gebelgd waarschijnlijk. Toen vroeg ik het eens een keer aan, hoe heette die ook weer? Louis heette die. Met het rugnummer 14. En die zei, l'état, c'est moi. Want hij praatte Frans. Dat maakt er niet uit, wij in Nederland in die tijd ook allemaal, hoor. Behalve de Friese dan, denk ik. Maar behalve de Friese, maar voor de rest sprak men in Nederland Frans. Daar hebben we nog het Haagse dialect aan te danken. Maar laat me zitten. En het Amsterdamse trouwens ook, want ik kon het Antwerpen. Maar dan maar weer terzijde. Maar is het leed dat semba? Men maakte zich zorgen over de staat, de Franse staat. De man zei gewoon, ja, de staat, dat ben ik. Het is ook slecht afgelopen vervolgens. Want die rugnummers die daarna kwamen, dat ging helemaal fout, hè? Ja, dat is niet zo best geweest, meneer Capet. Maar ja, toen maar weer. De grondgedachte was inderdaad voorkomen. Juist in die dagen had de staat ook geen schatkist, hoor. Dat was gewoon de privéportemonnee van de koning. En die moest het allemaal betalen. Vraag het me nog maar aan Willem van Oranje in de tijd ook. Die geen koning was overigens. Maar hij moest het allemaal zelf betalen. Die oorlogen, die strijd tegen de Jappen. Nee, tegen de Spanjaarden. Nou goed, wie het maar waar allemaal. Hè. Tegen de Amalekieten werden ze genoemd. Ja, maar hij moest het allemaal zelf betalen. De staat, dat was hij zelf. Zo gaat dat. En dat is het oude Bijbelse beginsel. En ik kan u wel laten zien, in schriftplaatsen, Jesaja 49 bijvoorbeeld, waar de naam Israël gegeven wordt aan de Heer Jezus. Gij zijt mijn knecht, Israël. Maar het gaat over de Heer Jezus, leidt geen enkele twijfel. Van moedersbuik aangeformeerd tot knecht des Heren enzovoorts. En die heet Israël. Want hij is de personificatie van dat volk. En wie bij hem hoort, wie zich aan hem onderwerpt, krijgt daarmee deel aan Israël. En u en ik, laten we zeggen dat wij heidenen waren. Wij waren in ieder geval vreemd van het burgerschap Israëls. De uitdrukking is eigenlijk nog anders, maar dat vertel ik nou vanavond niet. Maar wij waren vreemd van het burgerschap Israëls, maar we zijn nabij gekomen en we zijn niet meer medeburgers der heiligen, maar huisgenoten, gatsen, want u en ik hebben deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Want we hebben deel aan Christus. En hij is Israël. Nou ja, de personificatie ervan. Hij verzamelt zich zijn eigen volk onder zijn naam. Daarom worden de gelovigen volgens de Bijbel christenen genoemd. Voor het eerst in Damascus, geloof ik, als ik me goed herinner. Maar christenen, met zijn naam genoemd. Want ja, wij horen bij hem. En daar gaat het om. En hier lees je dus, terug in 2 Samuel 22... Gij hebt mij bewaard tot hoofd der heidenen. Dat betekent feitelijk, hij is Israël. En wat er ook van de rest van het volk terechtgekomen is, en hoe beroerd het ook met de Israëlieten gegaan mogen zijn in de loop van de geschiedenis, Christus zelf is Israël. Tot vandaag. En ik weet niet of u zich dan bewust bent, maar in de dagen van de Heer Jezus liep het dus met Israël als volk dus wel verbazend slecht natuurlijk. Hè? Want er waren ooit een stuk of 13 stammen. Waren, ja, alle opzommingen geven er maar 12, maar het lijstje is ook verschillend. Er zijn er 13. Dus ik zeg dat maar, het was een groot volk. Uitermate vermenigvuldigd. En eerst ging het ene deel van het rijk, niet naar de Filistijnen, ging naar de Assyriërs, zullen we maar zeggen, uiteindelijk. Hè? Ik bedoel, de zogenaamde 10 stammen van Israël, dat bestond niet meer. In officieel 722 voor onze jaartelling. En in de dagen van de Heer Jezus wordt het oordeel aangekondigd over het Joodse volk. En er zou geen steen op steen gelaten in Jeruzalem verwoest worden. En het is verstrooid geworden onder alle volken. Einde oefening. En toen dacht een paar jaar later, dacht de kerk, die dacht dat is mooi, er is een vacature. En toen heeft, ja, een gat in de markt. En vacuüm. En het werd prompt opgevuld. Wij zijn in de plaats gekomen van Israël en we nemen een stokje wel over. En vanaf nu zijn wij Israël en het uitverkoren volk en wat het maar wezen mag. En het christendom heeft zich nooit meer aan die theorieën kunnen onttrekken eigenlijk. Het is in de praktijk heel moeilijk gebleken. Bovendien, er zit een kern van waarheid in. Maar dat wilde ik niet vertellen. Wat ik alleen maar wilde vertellen is dat naar de mens gesproken, die het profetisch woord niet kent, het Nieuwe Testament zeker niet, naar de mens gesproken, ja, Israël, dat is een volk uit het verleden. En u denkt misschien, dat weet ik niet, want ik ken u niet, maar u denkt misschien, ja, maar de Joden hebben toch recht op het land, het beloofde land. Dan moet ik u zeggen, nou, daar wordt over het algemeen anders over gedacht, hoor. Want hoe lang is dat nou eigenlijk geleden, dat een eind kwam aan een Israëlitische staat? Nou, in 722 voor onze jaartelling. Oh ja, toen was er nog een kleinere staat, die heette Juda, inderdaad, met Jeruzalem. Nou ja, die werd iets van 120 jaar later, 140 jaar, weet ik veel, in 587 officieel, werd Jeruzalem verwoest. En toen was er geen Jood meer in het land, dat staat in de Bijbel. Was het over en uit. En toen een hele poos later kwamen nog eens een paar van die Joden terug. Nou, een paar duizend. Was een paar. Voor een volk kwam terug uit Babylonische ballingschap en weet ik veel, hebben een tempel gebouwd. Maar onder supervisie van het Medo-Persische Rijk en daarna van het Griekse Rijk en daarna van het Romeinse Rijk. Het is een Romeinse provincie geweest. Een klein volkje eigenlijk maar. En toen kwam de Heer Jezus, toen werd het toch nog kerstfeest dus. En toen, ja. Dat hebben ze niet allemaal gezongen. Er is uit 's werelds duistere wolken licht der licht opgegaan. Want ze vonden die Jezus maar een bedreiging voor wat er nog van Israël, het Joodse volk, dus in de praktijk over was. Ze waren al zo kwetsbaar. En er komt er nog zo iemand oproer kraaien. Dus ze hebben zich toen maar van ontdaan. En de oproerkraaier verkondigde ook nog: hier zal geen steen op steen gelaten worden. Direct nadat ze de tempel hadden ingewijd opnieuw. En hem gerestaureerd hadden in de loop van enige tientallen jaren. Ja. Nou ja, en toen kwamen de Romeinen alsnog. En die hebben de hele stad min of meer geëgaliseerd. En dat was het dan. En dat is nou 2000 jaar geleden. Goed, dat is 1900 jaar geleden. En toen kwam er iemand als Theodor Herzl of een opvolger. En die zei: ja, maar wij Joden hebben recht op dat land. Dat denk je toch ook, ja, laat je nakijken. Hoezo recht op dat land? Met welk recht dan? Bijbels recht? God heeft een oordeel gebracht over heel Israël, de beide huizen van Israël. Dus als de Joden er zo nodig mee moeten wonen, dan moet diezelfde God die een oordeel over hen gebracht heeft, zich maar melden. En dat heeft hij tot nog toe niet gedaan, maar dat komt in de toekomst. Maar dat is nadat Jeruzalem eerst weer verwoest is. En dan wordt het een nationaal tehuis voor een gelovig overblijfsel. Nee, niet religieus. Een gelovig overblijfsel van Israël. Niet judaïstisch, maar christelijk. Gelovend in Jezus als de Christus. In het Grieks, ja. Ja, dat meen ik. En dat volk zal dan dat zendingsvolk worden, het volk waardoor dat koninkrijk op aarde zal geopenbaard worden. En dan zal het alsnog aan het hoofd der volkeren staan. Maar dat hoofd der volkeren, hoofd der heidenen, dat ligt vast in de roeping en de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus, de Zoon van David. En dat is waarop hier gezinspeeld wordt. Hij is degene die in rechte lijn deze dingen in stand houdt. Waarom ook niet? Zijn toch beloften Gods? Vooral de roeping van Israël, wat eraan vast zit, zijn toch beloften Gods? Nou, alle beloften Gods, zoveel als ze zijn, zijn in Christus ja en zijn in hem amen. En dat is wat hier gezegd wordt. Dat wil zeggen, de lijn loopt rechtstreeks door van David naar Christus. En zij vertegenwoordigen, als het koninklijke geslacht, Israël, en via die lijn zal Israël op aarde alsnog dat uitverkoren koninklijke en priesterlijke volk zijn. Maar dat is pas in wat wij noemen de wederkomst van Christus. Terug naar vers 44. Gij hebt mij bewaard tot hoofd der heidenen. In ieder geval, David zelf was in zijn dagen de personificatie van Israël. Als koning van Israël. En onder hem werd het volk ook gemaakt tot één volk. Daarvoor was het verdeeld. Daarna. Na Salomo was het ook weer verdeeld. Maar bovendien, David stond ook aan het hoofd letterlijk der heidenen. Want het rijk van Israël, de macht van Israël, had in zijn dagen, of kreeg in zijn dagen, de grootste omvang. We hebben daar in de tijd over gesproken vanwege de strijd van David, die kort nadat hij aan de macht kwam en tot koning erkend werd van alle stammen van Israël, moest hij een strijd voeren tegen de omringende volkeren. En in zijn dagen werd het koninkrijk van Israël uitgebreid tot aan de grenzen die van oudsher ook beloofd waren, feitelijk. Dat heeft natuurlijk maar korte tijd geduurd. In de dagen van Salomo brokkelde dat in elk geval alweer af. Maar het was inderdaad van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, tot aan de Eufraat. Kortom, in zijn dagen was het het grootste rijk ter wereld. Ik heb hier ook gezegd toen dat ter sprake kwam, van dat wij zitten met het gekke probleem dat historici, geschiedkundigen, dat altijd ontkennen en zelfs beweren dat er helemaal niet zo'n rijk van David geweest is. Eenvoudig omdat voor hun alleen maar telt archeologie. Dat wil zeggen opgravingen en hier en daar wat inscripties. En ze komen de naam van David maar niet tegen. En zij kunnen blijkbaar niet begrijpen of willen niet begrijpen dat hoogmoedige koningen in de wereld, van de heidenen, overal hun naam opschreven. Onder het motto gekken en dwazen schrijven hun naam op deuren en glazen. Maar goed, dat deden ze in die inscripties enzovoort. Maar van die koningen van Israël vind je dat niet. En in ieder geval niet van David en Salomo. Maar dat is ook omdat er geen hoogmoedige koningen waren. Dus wat je vindt is de naam des Heren, maar niet de naam van David en Salomo. Aan de andere kant, en ja, ik vind het toch altijd wel aardig om het weer eens te zeggen. Aan de andere kant, men kent een groot rijk, een wereldrijk uit de dagen van David en Salomo, maar dat noemt men het Foenicische Rijk. En daarvan hebben we afgesproken dat het niet Israël is. Maar volgens de Grieken is Foenicië alle land aan de oostkust van de Middellandse Zee. Dat is inclusief Israël. En als je dan weet dat in die dagen de koningen waren David en Salomo, dan weet je meteen dat dat de dominante koningen waren in het Foenicische Rijk. En zo was het ook. Maar ja, kortom, omdat het een andere naam krijgt via het Grieks, wil men niet erkennen dat grote wereldrijk dat in die dagen bestaan heeft. Het was ook maar heel kort, maar het is van grote invloed geweest. Nou ja, over die invloed zal ik dan maar verder niks zeggen. Wat ik wel wil zeggen is natuurlijk dat dit alles dan toch een teken was, hoe moet je zoiets zeggen, een vooruitgrijpen op het koninkrijk dat eenmaal zal worden opgericht door de zoon van David. Definitief. En die zal aan Israël inderdaad de beloften vervullen en dan definitief. Maar onder David en Salomo heeft dat al, laten we zeggen, een voorvervulling gehad of een toepassing gehad. En daadwerkelijk stond David dus aan het hoofd der heidenen. En Salomo in zijn dagen, die trouwens nooit een oorlog meer heeft hoeven voeren, die wordt beschouwd als de grootste koning die er ooit op aarde geweest is. Volgens de Bijbel. En daar houd ik het dan maar op. En dus daadwerkelijk aan het hoofd der volkeren. Maar daarmee stond ook Israël aan het hoofd der volkeren in de praktijk. En het heeft ook daadwerkelijk over de hele wereld zijn sporen nagelaten. Maar ja, dat staat hier allemaal niet. Dus ik ga er maar verder aan voorbij. In elk geval, er staat: het volk dat ik niet kende, of dat mij niet kende, heeft mij gediend. In de praktijk, een volk wat niet tot het zijne behoorde, werd niettemin aan hem onderworpen. En dat is niet omdat David daarop uit was, het wordt ook in de Bijbel uitdrukkelijk beschreven. Het waren volkeren die in opstand kwamen tegen Israël. Ze zagen de macht van David groeien. En zo gaat het in de politiek, als men ergens een rijk ziet groeien, dan gaat men meteen in de verdediging. En liefst nog in de aanval meteen ook. En dat is de aard van alle politiek tot vandaag onder de volkeren. Als men denkt dat een volk machtig aan het worden is, dan moet er ingegrepen worden. Ik bedoel, het is allemaal leuk en aardig daar in Iran, maar op het moment dat ze daar dan dreigen atoomwapens te ontwikkelen, of althans dat daar de mogelijkheid ontstaat dat ze dat eventueel zouden kunnen doen, dan weet u, dan zit er een ander land meteen bovenop. Dat wil zeggen, Israël, dat ligt voor de hand, en natuurlijk daarachter weer Amerika, als vanzelfsprekend. Maar zo gaat dat nou eenmaal in de politiek altijd, hè? De buren, die moet je te vriend houden, maar als de buren te machtig worden, dan wordt het vervelend. Dan worden het vanzelf vijanden. Zo gaat dat. Maar men heeft geprobeerd het koninkrijk van Israël in zijn ontwikkeling meteen te storen, maar dat is dus inderdaad niet gelukt. En het resultaat was andersom. David kreeg de overwinning, en ik geloof dat dat ook zo is, van God uiteraard. En zo is het met de Heer Jezus. Hij kreeg de overwinning. Hij leed en stierf, maar God verhoogde hem uitermate en stelde de hele aarde en daarmee alle volkeren tot voetbank zijner voeten. En die uitdrukking, ik meen uit Psalm 8, die wordt in het Nieuwe Testament menigmaal aangehaald, hè? Als vaststelling van een feit. Niet als een profetie van dat zal in de toekomst gebeuren, maar als reeds in het heden. Want officieel is dat de situatie. In de praktijk wacht de uitwerking daarvan op wat wij noemen de wederkomst van Christus. Maar officieel, de overwinning is al behaald en aan Christus is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij zal daar ook gebruik van maken. God heeft tot hem gezegd, dan wel de Vader heeft tot de Zoon gezegd, volgens Psalm 2, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Gij zult hen in stukken slaan met een ijzeren scepter als pottenbakkersvaten en hoe dat allemaal maar heten mag. En dat staat de wereld nog steeds te wachten. Maar niet om een overwinning te behalen van zijn kant, maar omdat de overwinning al behaald is. Hij is de overwinnaar en wij zijn in hem overwinnaar. En de rest is een kwestie van uitwerking daarvan in de toekomst. En dat gebeurt al lachend dus, hè? Maar want dat is diezelfde Psalm 2. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten en zal zeggen, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Het is al gebeurd. Het is een fait accompli, nou we het toch over het Frans hebben. Het is een gedane zaak. Een gelopen race, of hoe het maar heet. Maar goed, de volkeren aan David onderworpen en in de toekomst aan de zoon van David. Dan staat er in vers 45 in onze vertaling, vreemden hebben zich aan mij geveinsdelijk onderworpen. Er zijn vertalingen waarin je het woord geveinsdelijk niet terugvindt. En dat is terecht, want het staat er ook niet. Het is niet geveinsdelijk, maar het is een woord dat de betekenis heeft van falen, liegen, ontkennen en niet maar veinzen. Het idee is namelijk dat degene die zich aan David hier hebben onderworpen, zijn daarmee ontrouw geworden aan zichzelf en aan hun eigen oorspronkelijke leefwijze en cultuur. Maar ze hebben zich aan David onderworpen. En wat betreft Christus in de toekomst, die volkeren onderwerpen zich niet geveinsdelijk, zo van ze doen net alsof. Dat betekent het niet. Het betekent dat ze alles wat ze hadden loslaten en daarmee hun eigen afkomst en oorsprong verloochenen. Dat woord is het, om zich te onderwerpen aan Christus. En inderdaad, in zekere zin is dat al gebeurd. Dat wil zeggen, het is niet voltooid. Maar sinds de opstanding van Christus, sinds zijn overwinning, zijn deze dingen van toepassing geweest. En ik wijs er dan maar op, zei het dan vandaag met enige aarzeling, ik wijs er maar op dat in die landen waar het christendom zich gevestigd heeft, dat daar dan toch alles wat daarvoor was verdwenen is. Ik zeg dat wel vaker en dat komt omdat het vaker in de Bijbel genoemd wordt ook. Dat wil zeggen dat in sommige landen, dan wel onder sommige volkeren, allerlei afgoderij bedreven werd. En toen kwam het christendom, het maakte een eind aan wat er was. Het is verdwenen. Het is historie geworden. Is er nog een volk dat Donar dient, of Wodan, of Odin, of Belenos dan? Belenos?
Nou, de
man
nog wel.
Ja, de man nog wel, ja. Er zijn allerlei dingen die tot afgoderij verklaard zijn geworden. Maar ik bedoel gewoon, daar is een eind aangekomen. Het is gewoon verdwenen. Dat wil zeggen, dus, men zegt het negatief, er zijn culturen ten onder gegaan. En het christendom heeft heel wat culturen kapot gemaakt. En zoals het christendom zich hier in het Westen gevestigd heeft, betekent het dat een eind kwam aan de oude Keltische cultuur. En dat waar men nu vijandig staat tegenover het christendom, probeert men terug te gaan naar wat het daarvoor dan was. Dus dan krijg je die hele mode van al dat Keltische gedoe, weet u wel. Ik moet er altijd om grenzen, want in werkelijkheid weten wij van die Kelten zo goed als niks. En dat komt weer omdat die lui niet schreven. Die hadden alleen een mondelinge traditie. En voor zover er toch wat over geschreven is, is geschreven in de inmiddels christelijke tijd. Over hoe het vroeger was. Maar je wordt doodgegooid met Keltische dit en Keltische muziek ook nog, enzovoort. Alsof wij weten hoe die lui muziek maken. Maakten. Daar weten wij niks van. Echt niet. Het is ten onder gegaan. En zo hoort het ook. Omdat het heidendom was. Afgoderij. Zie? Nou ja, dat is wat waaraan gerefereerd wordt. En wat in andere omstandigheden, in andere schriftgedeelten ook expliciet genoemd wordt. De tegenstander is verdaan, wordt niet meer gevonden, behoort tot het verleden, enzovoorts. En in de toekomst wordt dat voltooid bij de, nou ja, bij de aanvang van de 1000 jaren, zeg ik altijd maar even, om het gemakkelijk te houden. Want dan zal alle heidendom, alle satanisme, want dat is het per definitie, zal beëindigd worden. Maar er zijn landen waarin dat zowat 2000 jaar geleden al gebeurd is, waaronder in Nederland. Of wat wij nu Nederland noemen, want het land bestond natuurlijk helemaal niet, maar toen maar weer. Maar dat is waar het over gaat. Vreemden hebben zich aan mij onderworpen. Dat wil zeggen, ze hebben zich afgekeerd van hun eigen cultuur, traditie, godsdienst, heidendom. En ze hebben zich onderworpen aan de Heer. In het Engels staat, strangers shall submit themselves unto me. En dat geveinzelijk komt er niet meer aan te pas. En dat is ook niet wat het betekent. Zo haast als hun oor hoorde, van mij, oké. Zo haast als hun oor hoorde, hebben zij mij gehoorzaamd. En hoe het gegaan is, is tamelijk simpel. Vooral als je het vlug zegt. Het evangelie is verspreid geworden en in bepaalde volkeren vond het ingang zomaar. En, nou ja, betrekkelijk makkelijk. En bij anderen nooit, overigens, tot op heden. Maar in sommige streken heeft het zich meteen gevestigd. En dat was in de praktijk onder de Kelto-Anglo-Saxische volkeren, die inderdaad van Israël, maar niet van Juda, maar van Israël afstamden. Dat is zo, ja. Dat zijn tot vandaag officieel de christelijke volkeren. En u weet dat ik niet hecht aan officieel. Dat is een woord dat, nou ja, moet ik altijd een beetje bij lachen, maar officieel is dat zo, de christelijke volken. En daar is geen verder verleden. De Nederlandse geschiedenis, nou ja, je leert er nooit meer van dan vanaf de eerste eeuw van onze jaartelling. U weet wel, 10 voor Christus of zo, of is het 10 na Christus, de baten vieren in ons land. Er is wel meer bekend hoor, over wat daarvoor was. Echt wel, maar dat leer je helemaal niet. Maar het begint in de eerste eeuw, maar in dezelfde eerste eeuw werd het evangelie al gepredikt hier in de Lage Landen. Nou hier, weet ik niet, dus ben je wel erg noordelijk van de Lage Landen, maar in de Lage Landen in ieder geval wel. En daar gaat het maar om. Ja. En dat is wat hier vermeld wordt. Zo haast als hun oor mij hoorde, hebben zij mij gehoorzaamd. Dat wil zeggen in mij geloofd, want het is volstrekt hetzelfde. Vreemden zijn vervallen en hebben zich aangegord uit hun sloten. Heb je dat nou ook? Dan lees je een paar schuingedrukte woorden en dan denk je, hé, ze worden zenuwachtig. En het volgende vers wordt dus chaos, hè, in dit geval. vreemden zijn vervallen. Het woord betekent bezwijken. Ze zijn bezweken, dat wil zeggen, ik ben ooit bezweken voor het evangelie. Voor de liefde van de Heer. Die je nodigt en zegt, kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. En nou, dan geef je op wat je hebt en dan bezwijk je daarvoor. Zo heet dat ook in het Nederlands. En dan kom je tot geloof en dat is wat beschreven wordt. Bezwijken. En dan vreemden zijn bezweken en hebben zich aangegord. Het woord garach. Garach. Even kijken, garach. Sarach is het, sorry. Betekent zoveel als springen, plotseling springen, opspringen. En hier vertaald met aangegord, dat gaat wel erg traag. Zo van het boeddhisme gordel nog om doen. Maar je kunt de betekenis daar nog wel in proeven. Als men op weg gaat in de Bijbel, dan moet men zich eerst aangorden, weet u wel. Maar het is een veel plotselinger begrip eigenlijk. Op plotseling springen, staat er in mijn boeken. Dat wil zeggen, ze zijn opgesprongen, opgestaan uit hun sloten. En een slot is gewoon een opsluiting. Hun kader. Uit hun sloten, dat wil zeggen vanuit hun begrenzingen. Zij werden geacht besloten geweest te zijn, opgesloten. Gevangenen voor mijn part. Maar ze zijn opgestaan. Ze hebben gehoor gegeven aan het woord. En zo is het met volkeren geweest in de dagen van David. Die zich dus, die zijn opgestaan, zal ik maar zeggen. En hebben zich aan David onderwerpen. Waarom ook niet? Je hebt vele eeuwen later, in onze jaartelling, nog eens ooit een heel volk gehad. Dat officieel als volk overging tot het Jodendom. En daarmee hun eigen geschiedenis verloochende achter zich liet enzovoort. Van de ene dag op de andere waren ze Joods. Nou ja, de koning ging over door het Jodendom en met hem het hele volk. Ik heb het over de Chazaren. En vandaar stammen in hoge mate de Askenazische Joden, de Oost-Europese Joden. Maar eigenlijk waren het gewoon heidenen die tot Jodendom zijn overgegaan. Maar op dezelfde wijze worden door hele volkeren geacht overgegaan te zijn tot het Christendom. Ik zeg het maar op de neutrale wijze. Maar dat is inderdaad gebeurd. En in de toekomst zal het alsnog gebeuren in de dagen van de wederkomst van Christus. En dat het een specifieke verwijzing is naar de 10 stammen in onze dagen, daar ben ik zelf van overtuigd. Want als er dan een volk is, samenvattend, dat naar Bijbelse normen beschreven wordt als opgesloten, namelijk als gevangenen, dan is het dat volk. En van hen staat dat de Heer hun gevangenis zou openen enzovoorts. Hij zou zelfs de gevangenis gevangen nemen en wegleiden. Opvarend naar de hemel. En daar hebben we het zelfs over. Over het ontstaan van de gemeente, om zo te zeggen. Er staat in Efeze als commentaar op Psalm, welk het nou was. Ja, dat was het, Psalm 68. Ik was bij 19, nee, het is Psalm 68, vers 19. Zo is het, ja. Ja, dat soort dingen. Maar goed, zo specifiek wil ik er niet op ingaan, maar het gaat om het beginsel dat heidenen, dat degenen die dus niet hoorden tot het volk van David in zijn dagen, bij dat volk zich hebben aangesloten en zich hebben onderworpen aan David. En zo is het in onze dagen gebeurd dat volkeren zich hebben onderworpen aan Christus, voor zover zoiets kan, maar dat kan dus. En zo zal het ook in de toekomst zijn. In de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer de dingen eigenlijk weer van voren af aan beginnen. Vers 47. De Heere leeft en gelooft zij mijn rotssteen en verhoogt zij God, de rotssteen mijns heils. Dat wil zeggen, God zelf wordt geprezen als de betrouwbare, de rotssteen. Vindt altijd wel aardig, omdat dit soort uitspraken mij altijd herinneren aan Romeinen hoofdstuk 3, waar dan in verband met de aanvang van onze bedeling en het ongeloof van het Joodse volk gezegd wordt dat hun de woorden Gods waren toebetrouwd enzovoorts. En dan staat er, maar wat is het dat sommigen ongelovig zijn geweest? Zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen? Vraagteken. Of als je het woord geloof niet begrijpt, zeg ik altijd, dan vul je trouw in, want dat is hetzelfde, hetzelfde woord. Wat is het dat sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen? Vraagteken. En het antwoord is dat zij verre, waaruit volgt dus dat ondanks het ongeloof van het Joodse volk God precies doet wat hij beloofd heeft. En als we dat niet begrijpen, komt het omdat we niet weten wat hij beloofd heeft. Of wij begrijpen niet op welke wijze hij dat dan in onze dagen realiseert. Eén van de twee, soms allebei. En daar ligt altijd de moeilijkheid. Omdat men weet niet welke positie de zogeheten kerk eigenlijk inneemt in het heilsplan van God. U weet wel. Is de kerk in de plaats van Israël gekomen? Zo ja, waarom niet? En zo niet, waarom dan toch? He? Het is groen en het is geen dophert. Toch een dophert. Ja, dat is hem, ja. Aan de ene kant niet, aan de andere kant wel. Dat wil zeggen, God vervult zijn belofte wis en waarachtig, ondanks de ontrouw van de mens. En dat we dat niet zien, of dat we daar oneenigheid over hebben, of kerkelijke en theologische discussies, komt omdat men zich niet voldoende op de hoogte stelt van wat God dan zoal geopenbaard heeft in al die 1200 bladzijden. Ik had van de week contact via internet met iemand in Australië. Dat had niks met de Bijbel te maken, maar met muziek. En ik gaf mijn naam op, Albert Kleinhaneveld. Op slot heet ik Albert, in al officiële papieren staat Albert. Toen mailde hij me terug, ben je op Facebook te bereiken op dit Albert Kleinhaneveld? Dan zegt hij, nou, dan sta je er goed voor. Er stond een foto van Albert Kleinhaneveld met een Rolls Royce. Dat is die man van dat konijn, van Marktplaats in dat konijn. Kent u dat verhaal niet? Nou, die filmproducer. Dus die man in Australië dacht dat ik dat was. Ja. Maar goed, toen moest ik hem uitleggen dat ik normaal onder de naam Ab Kleinhaneveld rondloop. En dat is een hele geruststelling dat jij er niet bent. En toen legde ik hem uit. Nee, ik ben niet filmproducer, maar I'm a Bible teacher. Hoe zeg je dat anders? Want hoe moet ik het anders noemen? En toen moest je natuurlijk weten waarvan. Ze zei, nee, independent en extra denominational. Onafhankelijk en buitenkerkelijk heet dat in gewoon Nederlands. En toen zei hij, nou, ik snap niet dat je daarvan leven kunt. Want je weet toch wel dat nog atheïsten, nog christenen enige belangstelling hebben voor de Bijbel. Nou, leg dat dan maar eens uit. Ja, maar het is wel zo. Alleen u en ik, wij zijn dan uitzonderingen, dus wij tellen niet mee als het over dit soort generaliseringen gaat. Maar het is wel zo, natuurlijk. Men heeft er geen belangstelling voor, maar men discussieert er wel over. Komt altijd weer ter sprake, enzovoorts. En men komt er niet uit, maar gewoon omdat men niet werkelijk interesse heeft en het liefst zou men zich van die Bijbel ontdoen. Zie? Nou ja. Ja, en dan ontwikkelt men zelf een verhaal rondom Jezus. Want je moet toch christelijk blijven, dus dan wordt het een Jezus voor een Jezus naam. Men maakt een eigen Jezus, een eigen Christus, een eigen God. En soms denk ik, waar ze het nou over hebben, ja, ze zeggen Jezus, maar of God, of hoe het maar heet. En dan denk ik, maar dan mag ik niet denken, maar dan denk ik, nou, het zou ook over Baal kunnen gaan. Of over Dagon, of over Zeus. Iemand die de hele wereld controleert en in zijn macht heeft en die goed gestemd moet worden en die wil dat je bepaalde dingen doet en laat, dat kan iedereen wezen. En dat noem ik ook de naam des Heren ijdelijk gebruiken. Dat is de ergste variant die er is, denk ik. En dat ligt heel dichtbij, hoor. Wij hebben een god die is een rotsteen. Hij is de rotsteen mijns heils, die volkomen wraak geeft en de volken onder mij nederwerpt. Waar het over gaat, is de beloften die God gedaan heeft, eerst aan David en ze daarna aan hem vervuld heeft. En in hoger, op een hoger niveau, het gaat om de beloften die God aan de Heer Jezus gedaan heeft en aan hem vervuld heeft. Of zoals Paulus zegt, God heeft beloften gedaan in oud-testamentische tijd en hij heeft ze vervuld, met name aan ons en kinderen van die oude vaderen. God heeft ze vervuld toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood, wel te verstaan. Dat is Handelingen 13. En over de Heer Jezus staat, maar daar waren we vorige keer ook, meen ik, aan het eind van de avond, dat hij het kruis heeft gedragen en de schande veracht heeft om de vreugde die hem voorgesteld was. En vergis u niet, dat kind uit die kribbe heeft later geleefd in afhankelijkheid van God die die beloften gedaan had. En daarop heeft hij moeten vertrouwen. Dat God het zou doen. En dat is daadwerkelijk gebeurd. En hier vind je dan enigerwijze, op een of andere manier, een loflied waarin dat tot uitdrukking gebracht wordt. God heeft mij overwinning gegeven op al mijn vijanden, heeft mij verhoogd en geeft mij volkomen wraak. God is die betrouwbare God. Hij is die rotsteen die niet wankelt. De steen mijns heils die mij uitvoert van mijn vijanden en verhoogt boven degene die tegen mij opstaan. Uitermate. En dan staat er vers 50. Daarom zal ik u, o Heere, loven onder de heidenen. En uw naam zal ik psalm zingen. En dat doet hij tot vandaag. Overigens, maar met name vandaag. En daarover hebben wij het de volgende keer. Want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor die grote genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Dat u ons gemaakt hebt zelfs meer dan overwinnaar in Christus die de overwinnaar is. Wij zeggen u dank dat u inderdaad die vijanden hebt overwonnen. En hoewel diezelfde vijand weliswaar nog steeds tekeer gaat, weten wij dat wij in u overwinnaars geworden zijn. En dat daarbij wij ons aan u onderwerpen en aan uw woord, ons afhankelijk stellen van uw beloften en daarmee van de kracht van uw genade, daar geeft u ook ons in de praktijk van ons leven de overwinning op die duisternis, op die God deze eeuw, zodat wij mogen en kunnen wandelen in blijdschap en in dat licht. Zodat we ook daarin, wandelen in het licht, gemeenschap hebben met elkaar en met u en met onze heiland zelf. Wij zeggen u dank voor die grote genade, waarvan reeds de oud-testamentische profeten gesproken hebben en waarvan ook David hier sprak. En we danken u dat u die God bent, die steenrots van ons heil. Die God die niet alleen beloften gedaan heeft en dus gesproken heeft, maar die ook bij machten is om te doen wat hij beloofd heeft. En daaruit mogen wij vandaag leven. Als uw kinderen onderweg naar dat zoonschap en naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En met alle vrijmoedigheid bevelen wij ons dan ook aan bij die kracht van uw genade. Opdat die beloften, dat woord, die kracht vervuld mag worden in onze zwakheid en dat tot eer van uw naam. En opdat het goede werk dat u begonnen hebt toen wij tot u kwamen volleindigd zal worden tot op de dag van Christus. Amen.